Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live.
Welkom terug in het tweede uur van De Ondernemer Live. Straks gaan we op een andere manier naar rugby en misschien ook wel cricket kijken. En daarvoor gaan we online shoppen bij de HEMA. Maar eerst, Glenn, ga jij nog wel eens naar de sportschool?
Niet mijn sterkste kant, Thomas.
En hoe lang ben je bezig als je naar de sportschool gaat?
Als ik ga, dan is het toch wel een uurtje of zo.
Ja, ik doe tegenwoordig 3 kwartier, maar ik ben opgehouden met cardio. Ik doe alleen nog maar kracht.
Kijk.
En
het ook.
Het is echt nodig. Maar het kan ook in 20 minuten. En zonder te zweten, dus je hoeft niet eens om te kleden. En je kunt het steeds vaker ook gewoon op de zaak doen. We gaan het hebben over Fit20, hoog intensieve krachttraining. En correct me if I'm wrong zo meteen hoor. In 20 minuten per week. In de studio oprichter en CEO Walter Vendel en franchise-nemer Jacqueline Jongerius. Welkom allebei.
Dankjewel.
Walter, eigenlijk zouden we hier nu de komende 20 minuten gewoon iets moeten doen met, dumbbells en al die andere dingen.
Ja, maar gelukkig kun je dat in een van onze 120 studio's doen.
Ja, precies. Dus ja, daar ga ik dan daarna een keer naartoe. Maar we moeten toch bij jou beginnen. En hoe het begon. Want daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Wat een enorm bedrijf heb je inmiddels opgebouwd. Maar het begon ergens. Waarmee?
Het begon met een boek. En dat heette The New Fitness Revolution. En daar werd een beloofd dat je 20 minuten fit en sterk kon worden. Dat geloofde ik niet. Want ik trainde 2 keer in de week 1 uur. We hebben het net al een beetje gehoord.
Ja.
Maar goed, ik heb me daarin verdiept. Een vriend van mij is fysiotherapeut. We zijn zelf een proefstudio begonnen in Nunspeet op de Veluwe. Niet het meest progressieve dorp. Nee. Dus mijn gedachte was, nou, als we het hier swingend krijgen, dan lukt het overal. En dat was een goede gedachtegang.
En dat gebeurde ook?
Jazeker.
En was dat boek min of meer de handleiding van hoe je het opbouwt? Of was het meer de overtuiging van op deze manier kun je kracht en in een hele korte tijd ontwikkelen?
Ja, de methode van in slow motion naar tijdelijk spierfalen trainen, die bestaat al langer in Amerika. Alleen die was nog heel rudimentair, zeg maar. Dus het ging nog met stopwatch en potlood en papier. En dan dacht ik, dat kan beter.
Ja.
Dus dan hebben we het eigenlijk helemaal zelf verder ontwikkeld voor Nederland.
Okay.
En nu voor de wereld.
En hoe stapte jij die sportscholenwereld in, om het zomaar even te noemen?
Nou, ik was zelf gewoon amateursporter. Dus ik heb altijd mijn leven veel gesport van alles. Ja. En ook 2 keer in de week krachttraining.
Ja.
Naarmate je ouder wordt, wordt het steeds belangrijker. Veel mensen weten niet dat je na je 25ste jaar achteruit gaat als je niks doet. En ja, het wordt niet vanzelf beter. Het wordt vanzelf slechter.
Ja, precies.
Dus toen dacht ik van, hey, als dit nou waar is, maar ik kon het bijna niet te geloven hebben. Het klinkt too good to be true. Daar hebben we altijd last van. Dus we moeten het altijd weer uitleggen. Hè?
Ja, ja, ja.
Als je gewoon een gym inloopt, hoef je niks uit te leggen. Je ziet gewoon de toestellen. Maar precies. Wat eigenlijk heel uniek aan Fit20 is gewoon de unieke methode. Namelijk als je de intensiteit op een veilige manier verhoogt, en dat doen wij in slow motion, dan gaat de tijd die je nodig hebt om te trainen om resultaat te bereiken dramatisch omlaag. Dus Fit20 is ideaal voor drukbezette mensen als klant en mensen die gewoon er niet zo'n zin in hebben. Maar die wel weten, ik moet wat doen. Maar als ik niks doe, dan wordt het dus niet beter.
Nee. Even voor de sporter die nu elke keer weer die 25 kilo omhoog aan het duwen is. 2 keer, 3 keer, 3 sets van 12 omhoog enzovoort. Mm. Jij noemt het slow motion.
Ja.
Dus hoe langzamer je die kracht zet, hoe meer die kracht zich ontwikkelt en hoe minder van die bewegingen je moet doen.
Klopt. Wij doen gewoon 1 set naar spierfalen. Dus je hoeft niet meerdere setjes te doen. Dat soort dingen, die maken eigenlijk alleen risico op blessures groter. Het gaat gewoon om effectiviteit. Dus wij trainen echt puur op resultaat. Dus we zijn een heel wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethode.
En je begon in Nunspeet. Is dat dan in een sportshal? Of had het iets met sport te maken op dat moment?
Nou, zelf doe ik al heel lang Aikido. Dus dat heb ik altijd bij gedaan. Dus ik had dat erbij. Maar voor een studio zoals wij doen, heb je maar 80 vierkante meter nodig.
Ja.
Dat is inclusief ontvangst.
Wow.
Want we hebben geen douches, we hebben geen omkleedkamers, ruimtes. Dus mensen komen gewoon binnen en zoals je gekleed bent, kun je gelijk trainen. Dus de airco gekoelde ruimtes, die zijn 17 graden.
Ja.
De beweging gaat dermate langzaam dat je niet gaat zweten.
Wow.
Maar van binnen sta je wel redelijk in de brand, hoor.
Ja. Nou, dat zijn dan de spieren die je nodig hebt.
Ja.
Ja. Jacqueline, jij liep er op een gegeven moment tegenaan of hoe ging het?
Ja, ik hoorde via een arts van mijn man van het bestaan van Fit20. Hij had meegewerkt naar een onderzoek, of aan een onderzoek naar de effectiviteit van deze training. En hij vertelde daar heel enthousiast over. Nou, en ik dacht van, nou, dat kan niet waar zijn. Want ik ging tot die tijd 3 keer in de week, 2 uur naar de sportschool.
Ja.
Daar gaf ik ook wel les naast mijn gewone werk. Maar nieuwsgierigheid was wel gewekt. Want het was ook in een andere fase van mijn leven. Met een hond en een paard. En ik ben veel liever buiten bezig dan dat ik 3 keer in de week, 2 uur naar die sportschool zou gaan. Dus toen ben ik het zelf gewoon eens gaan proberen. En binnen een maand moest ik echt wel terugkomen op mijn sceptische houding. De intensiteit van de training bij Fit20, dat was eigenlijk een intensiteit die ik in de sportschool nog niet eerder had bereikt. Terwijl ik daar toch echt lekker kon trainen. Dat ook heel lang heb gedaan. Maar met Fit20 werd dat voor mij wel verleden tijd. 1 keer in de week 20 minuten. En de rest vooral tijd voor de dingen die ik heel erg leuk vind om te doen.
Ja, en je hebt nu gewoon niet een jeans, maar je hebt gewoon de kleren aan. In die kleren zou je ook gewoon kunnen gaan sporten. Nu.
Zeker. Ja. Ja. Toen ik startte deed ik ook nog ander werk dan nu met Fit20.
Ja.
Redelijk zakelijke outfit. Ik ben zelfs 1 keer met mijn hakken aan naar de trainingsstudio gegaan. En, want dat was toen mijn outfit. En ze zeiden, ja, je kan het in normale kleding doen. Douche, omkleden niet aan de orde. Ik denk, nou, dat gaan we dan proberen hè, met mijn hakken. Dus ik daar naartoe. Met 2 oefeningen heb ik die hakken uit moeten doen. En de rest kon gewoon echt in die kleding. En ook met die hakken nog.
Ja, wow.
Maar dat was natuurlijk een grapje hoor. Daarna heb ik dat niet meer gedaan. Maar even om te teasen.
Ja.
Kijken of het echt klopte.
Ja, ja, ja. En jij hebt nu 2 Fit20.
Ja,
hoe noem je het? Zalen?
Studio's.
Studio's.
Trainingstudio's.
Okay. Ja.
Ja, eentje in Bussum, eentje in Naarden. Bussum ben ik 5 jaar geleden gestart. Op dat moment was ik zelf 7 jaar enthousiaste Fit20er, zoals we dat noemen.
Ja.
En ik geloofde heilig in dat concept. Ik had het zelf natuurlijk al ondervonden. En ik dacht van, nou, dit wil ik mooi zelf even gaan doen.
Hmm.
Dus toen ben ik 5 jaar geleden in coronatijd nog gestart met de eerste studio in Bussum.
Ja.
En dat ging ontzettend goed. En binnen 2 jaar kon ik mijn 2e studio openen in Naarden.
Wauw. En in wat voor panden zitten jouw studio's?
Mijn studio's bevinden zich echt in winkelpanden. In een winkelwoonomgeving. He, mensen trainen bij mij tussen hun andere activiteiten door. He. En of dat nou is werk tussen zakelijke afspraken door. Of terwijl ze ook even boodschappen gaan doen. Of andere dingen.
Ja. Dus je bent enorm aan het groeien.
Ja.
Hoeveel mensen werken er dan voor jou Fit20's?
Ik heb nu 7 mensen.
Wauw. Ja. En dat zijn begeleiders van de mensen die aan het sporten zijn?
Ja, dat zijn begeleiders. De Fit20 trainers. En ik heb ook iemand die in back-office allerlei activiteiten doet. Maar hoofdzakelijk trainers.
Ja. Walter, hoeveel franchise-nemers zijn er inmiddels?
We hebben er over de 70.
Huh? Wauw.
En we kunnen nog verdubbelen. Dus dat is het mooie.
Oké. Okay.
Dus,
en die 70 zitten alleen al in Nederland?
In Nederland,
want Fit20 is veel groter inmiddels.
Klopt, we zitten in 14 landen inmiddels.
Ja.
Dus ook buiten Nederland begint het momentum te krijgen.
Van
de UK, US, nu ook Dubai, dit jaar Saudi-Arabië, India. Dus we breiden flink uit.
Zo, India.
Ja.
Dus klein marktje.
Ja. Maar Nederland is ook een hele mooie markt.
En, ja.
Wat Jacqueline ook net zegt. Een Fit20 studio is super flexibel. Die kan in een hele mooie winkelstraat. Het gaat ons natuurlijk om visibility. De vindbaarheid voor onze doelgroep.
Mm-hmm.
Maar het kan ook een bedrijfverzamelpand. We hebben 2 studio's op een golfclub zitten.
Ja.
Het kan allerlei een gezondheidscentrum. Het kan allerlei settings. Waar,
ja.
Ook afhankelijk van waar onze franchise-nemer zich zijn dank voelt.
Juist.
Dus je hebt bij ons als ondernemer heel veel vrijheid.
Ja.
Dus we hebben wel criteria voor een locatie. Het gaat natuurlijk om dat je studio snel vol kan zijn. Dat weten we wel, naar 120 studio's, wat wel en niet werkt.
Ja, en wat bedoel je met snel vol? Dat
nou,
er veel, dat
die veel leden
veel uren
komen.
Bezet
ja.
zijn. Ja.
Dus wij kijken toch van waar zit onze doelgroep? Zit die in de buurt? En alles is vanuit gemak voor de klant. Dus je moet bij onze studio's kunnen parkeren. Je moet natuurlijk makkelijk naar binnen kunnen, et cetera.
Ja, precies. En je hebt waarschijnlijk vaste tijden. Of in ieder geval, ik kan op elk moment dat ik wil tot 10 uur 's avonds bij mijn sportschool terecht in Laren. Maar...
Ja, leuk dat je het noemt, want het is een heel belangrijk punt.
Ja.
Dat is namelijk, al onze trainingen zijn uitsluitend op afspraak.
Ah,
je hebt een vaste afspraak, vaste tijd, vaste dag, het liefst in de week.
Uh-huh.
Dat zorgt ervoor dat het wat wij noemen de Fit20 training een gezondheidsgewoonte wordt.
Juist.
Net zoals tandenpoetsen. Dus ja, je wil het gewoon niet vergeten.
Nee.
En je weet ook dat iedereen altijd op jou wacht, Thomas. Dus je kan er niet onderuit. Dus of jij nou zin hebt of niet, dat doet er niet toe. Nee. En wij zeggen ook, je hoeft de training niet leuk te vinden. Want het is maar 20 minuten. En de rest van de week heeft nog 10.060 minuten. Dus het gaat erom dat je profijt en rendement hebt van die 20 minuten. Maar je hebt wel een heel leuk persoon die jou gaat trainen.
Ja.
En je voelt je ook wel een ontzettende minkukkel als je niet op komt dagen. Dus je gaat trainen. En doordat je gaat trainen heb je resultaten. Doordat je resultaten hebt, raak je meer gemotiveerd. En blijf je dit jaren doen. En dat is wat wij willen. Want het gaat ons niet om het verkopen van een half jaar abonnement. Wij willen onze leden structureel naar een beter niveau van gezondheid, fitheid en kracht helpen. Zodat je meer uit je leven haalt. En dan willen we ook onze vriendjes nemen. Zodat ze meer uit hun leven halen door geluk te gaan ondernemen bij ons.
Ja, precies. En Jacqueline, heb je is een gemiddelde leeftijd van de sportarts? Ligt die meer of lager of hoger dan op een gemiddelde sportschool?
Nou, de jongste die bij ons traint is 17. De oudste die is 92.
Wow.
Het gros ligt daar natuurlijk tussenin. Zo denk zo tussen de 50, 60. Dat is wel een beetje het gemiddelde. Maar goed, het begint bij mensen die een druk leven hebben. Met werk bezig zijn. Gezin, sociaal, andere sport er nog bij doen. Hè? Heel veel mensen doen nog andere dingen naast Fit20 gelukkig. Mm-hmm. En nou ja, dan kom je al een beetje in die leeftijd 35 plus uit.
Ja. Maar dat is ook een beetje die leeftijd. Ik ben dan 63, waarop op een gegeven moment als je niks meer doet, ben je zo de helft van je spierkracht kwijt. Hè?
Dat klopt.
Ja.
Daar moet je dus echt goed en goed voor trainen om dat bij te houden.
Ja. En alleen lopen met de hond is niet genoeg. Zeker.
Nee.
Ook al loop ik west hard.
Vooral lekker blijven doen. Maar daarnaast één keer in de week die 20 minuten voor je spieren.
Ja.
Want dat lopen, dat kent jouw lijf al.
Ja.
Maar je moet je spieren blijven uitdagen om sterk te blijven.
Ja. Plan. Jij hebt ervaring met Fit20.
Ja, ik heb dat in Eindhoven gedaan.
Ah, leuk. Ja, bij Emiel.
Dennis, zeg.
Dennis, ja, zijn broer. Ja.
Ja. Ja, dat klopt. Ik heb dat denk ik anderhalf jaar gedaan. Samen met een vriendje van mij. Wat je zegt, Walter, vaste prik, vrijdag. I don't know, 8:30 of zo stonden we er weer. En in eerste instantie ook echt gewoon, ja, dat kan gewoon niet eigenlijk. Dat is toch gek dat je dat dan doet en dan gewoon in je kleertjes aan, gewoon je werkkleding aan of whatever. En dan in 20 minuten sta je weer buiten. En ik vond het inderdaad echt verbluffend om te zien wat het met me gedaan heeft in die periode.
Hm.
En ook gewoon allemaal schermpjes en cijfertjes en dat soort zaken.
Hm.
Dus ik vond het wel knap. En ook wel heel praktisch, weet je, parkeren, erboven, trainen, auto pakken en weer door.
Ja, we hadden het erover hiervoor en toen zei je, ik miste iets.
Ja, laat ik het zo zeggen, ik zit er nu over te praten en weer na te denken. En zeg ik, wat was het eigenlijk ook alweer waarom ik op een gegeven moment ben afgehaakt? Ik denk dat het voor mij destijds was van, nou, ik wil naar gezonder. En bij mij zat er ook wel zeg maar een soort van voedingselement, wat ik wel prettig had gevonden. Ja. En dat ik dus eigenlijk naar een soort van formule wilde van nou, daar kan ik gaan trainen. En dan krijg ik ook voedingsadvies. En dan gaan we naar die cijfertjes kijken van hoe dat dan beter gaat.
Nou, goed nieuws voor jou.
Vertel.
Dat hebben we inmiddels geïmplementeerd.
Oh, dus
kijk.
Nee, maar dat meen ik serieus.
Ja, ik begrijp het hoor. Ik begrijp het heel goed. Nu is voeding een nog ingewikkelder dan trainen.
Zeker.
Maar we hebben, wat jij zegt, herkennen we. Dus wij willen dat de Fit20 training leidt naar een gezondere levensstijl.
Ja.
In bredere zin. En vaak zie je ook als je fitter gaat voelen, is het ook makkelijker om initiatief te krijgen voor iets anders. Want je hebt meer energie.
Ja.
Dus ja, voeding is heel belangrijk. Wij zeggen je moet trainen. Dus dat is wat wij bieden. Je moet daarbij wat gezonder gaan eten. Hè? Of iets minder ongezond. Als je daarmee begint, pak je al je eerste winst. En zorg dat je voldoende slaapt. Dat zijn eigenlijk de drie pilaren van je gezondheid.
Ja, helder. Walter, het is niet meer de pitch, want die hadden we het vorige uur. Maar als je een pitch moet doen voor potentiële franchise-nemers, hoe zou je dat ze vertellen?
Nou, mensen die eigenlijk hikken tegen, ik wil wel eens ondernemer worden. Maar dat is toch vaak best spannend als je uit een loondienstverband komt. Dan biedt een franchise-formule een vangnet en een paraplu, zeg ik altijd. Dus wij ondernemen samen vanuit de formule met onze franchise-nemers. En dat is gewoon hartstikke fijn. Dus zoals Jacqueline is ook een heel initiatiefrijke vrouw. Die komt met hele leuke ideeën. Die delen we ook met alle andere franchise-nemers. Dan kunnen ze dat ook doen. Dus samen ben je gewoon slimmer dan alleen.
Hm.
Dus dat vind ik een heel, heel leuk iets voor mensen die nu hier naar luisteren.
Ja.
En vooral mensen met een passie voor sport en gezondheid. Ja, die kunnen bij Fit20 fantastisch gaan ondernemen.
Ja, en je vertelt...
En je verandert het leven van je klanten. Hè? Dus
precies.
Dat is wat mij nog steeds motiveert. Dus
ja.
Iedere week lees ik wel een klantverhaal. En dan denk je, jeetje, dat hebben we dus bereikt. Met één keer in de week 20 minuten. Ja. En het is gewoon bijna niet te geloven soms.
Feel good ondernemen eigenlijk. Hè?
Yes.
Ja, ja. En wat je vertelde, een return on investment binnen een paar, 3 jaar?
Hangt ervan hoe hard je wil werken. Jacqueline die kan dat heel hard. Dus die is in twee jaar dat al bereikt. Ja. Maar je kan bij ons binnen 3 jaar. Hè, ze noemen het ROI. Maar ik zeg altijd, je bent zelf, bepaal je je ROI. Hoe hard wil je werken? Hoe wil je het aanpakken? Nou, daar hebben wij gewoon template spreadsheets voor. En dan kun je gewoon eruit zien hè, wat bij jou past. Want je hebt ook mensen die hebben een andere situatie. Je hebt of een kind thuis bijvoorbeeld. Maar dat kan bij ons allemaal. Dus je kan heel flexibel ondernemen op de manier die bij jou past.
Ja, nou, fantastisch. Ik wens jullie heel veel succes. Elke luisteraar die denkt, hier wil ik wat mee. Die wijs ik naar of deondernemer.nl of fit20.nl.
fit20franchise.nl.
fit20franchise.nl. En ik zeg heel veel succes jullie.
Dankjewel.
Super.
De Ondernemer Live. Van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
Glenn, heb jij wel eens wat online gekocht bij HEMA?
Als ik eerlijk ben, eigenlijk niet.
Nee, en waarom eigenlijk niet?
Nee, het zit eigenlijk niet zozeer direct in mijn, in mijn reflex.
Nee.
Ik associeer HEMA toch, weet je, basics. Ga naar de winkel, te gek. Mooie reclamecampagnes. Maar nog niet e-commerce eigenlijk.
Nee, nou, het kan wel.
Goed.
En als je als ondernemer op 2 en 3 april naar de webwinkel vakdagen gaat in de jaarbeurs in Utrecht, dan kun je luisteren onder andere naar Carlijn van den Berg, manager e-commerce bij HEMA. En ik moet echt even wennen aan het feit dat ik niet zeg de HEMA, maar ik heb van Carlijn al gehoord, dat doet iedereen bij de HEMA ook. Carlijns verhaal is misschien net even anders dan dat van de grote e-commerce reuzen in Nederland. En ik kijk haar nu aan. Dag Carlijn.
Hallo.
Hallo. Wanneer heb jij voor het laatst iets online gekocht bij HEMA?
Dat was vorig weekend. Ja, online dus, hè, bedoel je?
Ja.
Nee, want gisteren heb ik ook nog wat gekocht.
Oké.
Vorige week hadden we een zogenaamde happy hour met korting.
Ja, dat
vind ik ook best lekker.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. En wat was het?
Wat wou ik net zeggen?
Ja.
Ik heb mooi nieuw servies gekocht. Tafelgenoten heet dat mooie vrolijke servies. Wat we uit hebben gebracht. Een paar leuke bakjes.
Ja.
Dingen die ik niet nodig had.
Nee, nee. Maar wel graag wilde hebben.
Ja, zeker.
Met korting zeker.
Met korting opgehaald in de winkel.
Juist. Ja. Omschrijf je daarmee ook meteen een beetje jouw perfecte klant?
Nee, zeker niet. Ik heb toevallig net een paar van je collega's gesproken die echt de perfecte klant zijn. Die zeggen, ik ga binnen en ik kan mezelf niet inhouden en kom met van alles naar buiten. Maar dan heb ik het wel over de fysieke winkel.
Fysieke winkel, ja.
Maar wat jullie beschreven, ken ik. Veel mensen reageren erop van, hebben jullie een webshop?
Ja. Ja. En hoe lang heb je hem dan al, de webshop?
Oh, dat is altijd een vraag die ik natuurlijk alert me. 2015 om en nabij. Maar we zijn vooral ook met fotoservice begonnen. Dat was eigenlijk het eerste digitale product. Hebben we nu nog steeds. Dus dat was echt de eerste grote stappen in internetland voor HEMA. En de webshop is nu de laatste 7 jaar echt wel aanzienlijk. En groeit ook echt sinds corona natuurlijk goed.
Corona heeft natuurlijk een enorme kickstart gegeven. Of een doorstart.
Nou ja, wel heel groot. En daarna viel het terug.
Hmm.
Maar het viel terug naar de winkel. En dat groeide ook goed. Dus daar ben ik ook altijd heel blij mee. Dus ik vind het niet erg als mensen zeggen, ik ga naar de winkel. Want dat was ook de verschuiving die we het hardste nodig hadden. Dat mensen voelen, ik ga lekker even naar de HEMA. En loop alsjeblieft naar binnen in die winkel.
Mm-hmm.
Dus ik heb geen behoefte dat iedereen bij ons online gaat kopen. Dat is niet mijn grote missie.
Nee, maar wat wel?
Ja.
Sorry?
Nou, HEMA als totaal weer dat gevoel geven wat het vroeger had. En dat soort verhalen hoor je weer. Oh, ik vind het zo leuk en ik koop dit. En er zijn echt nog productgroepen die mensen weer moeten herontdekken die ze vroeger wel kochten. Veel ondergoed, dus basics.
Mm-hmm.
Je ziet dat veel mensen daardoor ergens anders zijn gaan shoppen. Nou, dat komt echt weer terug. Mensen halen hun sokken weer. Dat zijn echt belangrijke productgroepen die we graag willen dat moeders en vaders niet alleen voor hun kinderen kopen, maar ook voor zichzelf.
Ja, mooi. Mooi. En heb jij zelf ook een achtergrond in e-commerce?
Ja, ik heb wereldwijd voor supermarkten gewerkt. Dus vooral in de food retail. Dus niet per se non-food. Maar als consultant.
Okay.
Op design en IT-vlak. En veel met loyalty met spaarprogramma's.
Ja, okay. Maar design en IT-vlak. Dus ook gewoon de vormgeving van een platform.
Ja, dus de UX van het platform. Dat zit ook nu in mijn team. Dus dat zit daar zit ook wel een grote liefde.
Ja, kan ik me voorstellen. En dan is er bij HEMA nog wel wat werk aan de winkel of niet?
Nee, ik ben eigenlijk heel trots met wat er staat. En ik doe dat nu anderhalf jaar. Dus het e-commerce team. We hebben eind vorig jaar de website award gewonnen. Dus op zich is dat niet mooi. Genomineerd voor de Shopping Tomorrow dit jaar. Dus op zich doen we het goed. We hebben een ontzettend succesvolle app. En ik vind die ook echt heel lekker werken. We hebben natuurlijk gewoon een heel mooi merk. Fijne kleuren, fijne fotografie. Dus je ziet dat de interface niet zoveel nodig heeft. Omdat de producten en de fotografie heel veel doen met de ervaring. Maar je moet het wel simpel houden. En techniek is altijd een uitdaging. Zeker bij retailers. Dat is veel legacy. Maar we hebben echt een heel goed IT-team die daar goede keuzes maakt. Hmm. En bij de webwinkelvakdagen wil ik het daar ook graag over hebben. We zijn volgend jaar 100 jaar. Dat is natuurlijk best oud.
Ja.
Dan heb je ook veel legacy. En dan moet je ook goede keuzes maken. Retailers gaan zuinig om met hun geld. Dus ook op IT-vlak. Vergeleken met de grote e-commerce bonzen, zoals jullie ze noemen.
Mm-hmm.
Dus dan maken we keuzes die echt waardevol zijn. En soms doe je dan dus al die hippe innovatieve dingen niet. Omdat je je geld maar één keer kan uitgeven. Dus ja, er zijn heel veel dingen die je kan bedenken voor HEMA die anders zouden moeten. Maar ik ben heel trots op waar we voor kiezen. En dat we echt voor dingen gaan die waardevol zijn in alle keuzes die je hebt.
Ja, en dat het hele HEMA gevoel ook doorgaat online, maar ook wat je nog steeds hebt als je de winkel binnenloopt. Want ik voel me nog steeds heel erg thuis als ik in HEMA binnenloop.
Ja,
jij?
Ja, zeker. Ja, zeker.
Ja, dat is
heel mooi. Ik moet eigenlijk zeggen, weer opnieuw misschien.
Ja, zeker. Ja, dat is echt, HEMA is echt weer terug.
Weet je wel, want ik kijk dan even iets meer naar campagnes en dat soort zaken. Die vind ik echt wel te gek. Dat vond ik altijd te gek. Even een tijdje weg geweest. Echt HEMA, weet je wel, dat idee.
Ja.
Ik zie ook collaborations, zoals dat mooi heet, met Philips en zo. Jezus, er is iets gaande op een positieve manier.
Zeker, ja.
Ja, dat lijkt me wel een uitdaging. Hoe vertaal je dat dan naar e-com, dat gevoel?
Nou, we hebben nu voor een soort van payoff voor onze app Even Lekker met de HEMA-app. Dat is wel een beetje een soort samenvatting. Je wil dat gevoel van even lekker naar de HEMA. Hoe krijg je dat nou digitaal ook voor elkaar? Het idee dat je scrolt, dat je wordt verrast. Dat je iets ziet wat je nieuwe spulletjes. En daar hebben we echt nog wel nog stappen te zetten. Maar dat gevoel willen we wel echt heel graag overbrengen. Dat je komt in de winkel en dat struinen en verrast worden door leuke spullen. Een klein beetje hebberigheid.
Mm-hmm.
Wel dingen die lang meegaan. Dat vinden we heel belangrijk.
Mm-hmm.
Dat wil ik digitaal ook wel voor elkaar krijgen. En dat is wel moeilijk te vangen hoor. Van hoe voelt dat nou?
Ja.
Maar daar zijn we met elkaar altijd naar aan het zoeken.
Doen jullie wel eens onderzoek naar klanten? Dus dat je bij wijze van spreken klanten volgt die online gaan?
Zeker. We doen veel usability onderzoek. Dus echt kijken van, werkt het lekker? Kunnen mensen vinden wat ze moeten vinden? En we doen sowieso veel kwalitatief onderzoek. En we hebben een panel. Onze klanten bij HEMA zijn heel trouw.
Mm-hmm.
Zijn echt fans. Misschien hebben jullie meegekregen dat ooit toen HEMA slecht ging, dat er fans waren die HEMA wilden kopen.
Nou,
dat is natuurlijk echt eigenlijk een enorme een erkenning van je klanten. Maar het maakt ook dat mensen kritisch durven te zijn. Ze voelen zich bijna eigenaar van HEMA. Dus ze vinden het ook belangrijk om ons te vertellen als het niet goed gaat.
Ja.
Dus ons panel, je kunt zeggen, ja, dat zijn fans. En die zijn eigenlijk alleen maar heel positief. Maar dat is echt niet zo. Want nee. als het je aan je hart gaat, dan wil je ook zeggen als het niet goed gaat.
Ja, mooi.
Ze gunnen HEMA wel meer succes.
Ja. Je hebt wel een eigen beleid. Hè? Ik leg het aan iemand uit van, we gaan ook praten met de HEMA. En de HEMA is bij wijze van spreken, als je denkt dat je het morgen al binnenkrijgt, dat is niet zo. Of dat is niet altijd zo.
Nee, dat beloven we ook zeker niet zo. Nee, ik ben er ook heel trots eigenlijk op. Dat we dat ook durven eigenlijk te laten vallen. We hebben heel bewust gekozen om niet next day delivery als basis na te streven. Dat is heel lang geweest. En dat was echt belangrijk om stappen te maken. En ook onze keten te optimaliseren. Maar we kiezen nu ook heel vaak om dat aan te passen. En je merkt dat in het type producten wat klanten bij ons kopen, dat ook niet noodzakelijk is. Dus ze kiezen heel vaak voor afhalen in de winkel. En dat mag ook gewoon dus op maandag bestellen en zaterdag in je rondje door de winkelstraat ophalen zijn.
Ja, samen met je foto's of even
en een kopje koffie drinken bij ons in het restaurant. Dus dat is prima. Dus snelheid is niet voorwaardelijk. En dat is best natuurlijk anders dan wat je bij veel partijen ziet. En ik denk dat we daar met trots ook nog wel iets meer statement in mogen maken. Ja. Ook vanuit een duurzaamheidspropositie.
Precies.
We hebben dat grote winkelnetwerk, meer dan 700 winkels in Europa. Ja, dan kun je gewoon zeggen, je haal het op in de winkel. Doe dat dan op de fiets op lopend en dan bespaar je ook nog een heleboel CO2.
Ja.
Dat doen we nu niet expliciet, maar we hebben dat eigenlijk gewoon staan. Dus we hebben een hele mooie propositie. En misschien wordt het tijd om dat iets meer te laten zien, iets meer te vertellen. Hm. Tegelijkertijd ook niet iets waar we nou wat we van de daken willen schreeuwen.
Nee.
Maar dat ik ben daar wel trots op dat mensen dat zo graag doen. En dus niet zeggen, ik moet het morgen hebben.
Dat is er natuurlijk wel helemaal ingeslepen. Hè? Dat iedereen maar verwacht dat het allemaal de volgende dag er is.
Ja, ik schrik daar ook wel van. Ik hoor dan verhalen van vrienden die ergens iets bestellen waarbij het snel is, maar duurder. En dan iets goedkoper en langzaam. En dan ruilen ze die spullen om en dan retourneren ze het langzame dure spul. En dan hebben ze een goedkope deal die snel is. Ja, ik kan daar echt niet bij. Dat gaat gelijktijdig. Dus bij HEMA lijkt het allemaal die vertraging en die goede spullen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd hebben we ook een beweging waar mensen het snel en goedkoop willen.
Ja.
Dat beangstigt me af en toe wel. Van waar wat ja, of beangstigt, dat is een beetje zwaar. Maar ja.
Werken jullie met PostNL?
Wij werken met DHL.
DHL, ja, precies.
Vaste partner.
Ik werk met PostNL. Ik maak af en toe verhalen voor PostNL en ik spreek mensen van PostNL. En ik zie dat daar, en dat zal DHL niet anders zijn, echt bezig zijn met duurzaamheid. Hè? Het liefst zoveel mogelijk inderdaad naar centrale plekken waar je het kan ophalen. In een kluisje of op een andere manier en zo. Dus er wordt ook door de bezorgers in ieder geval wel over nagedacht. Past dat ook? Dat past ook in jullie straatje natuurlijk.
Zeker. We hebben nu een stabiel netwerk. En we zijn blij met hoe het naar de winkels kwam. We hebben een deel in-store picking in de winkels. Als het voorradig is en de winkels het oppakken.
Mm-hmm.
Vooral onze ondernemers zijn er heel actief in. Dus dat is heel mooi om te zien. Dus we hebben een heel uitgebreid netwerk. We hebben net ons hele order management systeem vorig jaar vervangen. Dus we zijn ook in staat om nu meer te differentiëren. En andere dingen aan te bieden. Dus we zijn daar nu aan het kijken van wat heeft het nodig. En wat voegt echt veel toe. Want eigenlijk dat uitgebreide winkelnetwerk is al een hele mooie basis wat veel niet hebben. Dus je hoeft niet bij het mini supermarktje om de hoek. Je kunt dat bij ons doen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in Frankrijk hebben we nu recentelijk pick-up points toegevoegd. Omdat daar het winkelnetwerk kleiner is.
Hmm.
Zodat mensen dus niet per se thuisbezorging hoeven te kiezen. En daar is het ook veel meer normaal om op te halen. Dus dat zo breiden we stapsgewijs uit.
Ja, het is gek eigenlijk hè, dat je in zo'n groot land, dat je daar dan heel gewoon vindt om ergens iets te gaan ophalen. Terwijl hier heb je bij wijze van spreken, woon je naast een HEMA. Ja. En dan wil je het nog bezorgd krijgen.
Maar met supermarkt is hetzelfde. Ik weet in Nederland ook zijn veel begonnen met die pick-up points voor boodschappen.
Ja.
Mensen willen het gewoon thuis voor hun neus. Ja, ik vind het ook bijna een... Je snapt het soms niet meer helemaal waar mensen voor kiezen.
Nee.
Maar bij de HEMA is prima om op te halen.
Hoeveel verkooppunten hebben jullie in het buitenland? Je zei 700 filialen. Een paar jaar terug dacht ik, jullie gaan huppakee, Europa in, et cetera. Maar...
Nou, we zijn flink uitgebreid in België en dit jaar ook focus op Frankrijk. En Duitsland is een aantal winkels. Luxemburg, Oostenrijk, maar dat zijn echt maar een paar aantal winkels.
Ja, ja.
Dus focus ligt heel lang België en Frankrijk.
Ik ga nog een keer de webwinkel vakdagen noemen. Want dat is wel de bijeenkomst waar je in 2 dagen heel veel informatie op het gebied van e-commerce natuurlijk kunt krijgen. Ook echt innovatieve zaken. Wat zie jij nou als jij bent echt een expert. Wat is er nieuw? Wat gaan we over een paar jaar allemaal zien, gebruiken?
Ja, ik vind het wel grappig. Ik heb daar wel afgelopen weken weer eigenlijk een beetje opnieuw over na zitten denken. Waar... Ik ben denk ik een beetje af en toe een beetje dwars daarin.
Hmm.
Waar ik heel vaak tegen oud-collega's vooral zei. We werkten toen veel in Azië. En dan zeiden, daar weet je in China zoveel innovatie. Ik zeg, ja, maar wat mij betreft is het niet innovatie als je al je privacy overboord gooit.
Hmm.
Ik vind het innovatie als je het voor elkaar krijgt binnen de grenzen waar mensen nog in staat zijn om zelf te kiezen. En ik denk eigenlijk dat die beweging nu nog meer aan de hand zal zijn. Gaan we onze data in Amerika houden? Wat doen we? Vorig jaar was Tesla het voorbeeld van innovatie.
Ja.
Dus ik ben een beetje in de war van wat. En ik denk eigenlijk dat ik in die basis wel ga blijven. Dat ik zeg van innovatie is met name als het eigenlijk heel erg dicht bij mensen blijft. En dat zijn soms hele kleine dingen.
Hm.
En dat begint er bij heel goed begrijpen wat voor mensen echt belangrijk is. En wellicht ook iets wat ze nog niet eens weten dat belangrijk is. Dus ik vind innovatie niet altijd technologie en AI. Dat kan zeker helpen. Maar laten we alsjeblieft vooral met elkaar goed blijven nadenken. En soms ook iets niet doen. is ook innoveren. En dat is bijna gedurfder dan er allemaal achteraan rennen. Maar ik weet dat iedereen altijd heel graag wil dat ik allemaal dat soort dingen zeg. Maar eigenlijk jarenlang is het me nog niet gelukt om dat soort krachttermen dan en zeggen, oh, dit wordt het allemaal. Mm-hmm. Ja, ik denk dat de beweging blijft hetzelfde. We gebruiken veel apps, dus daar beweegt het naartoe. En je ziet dat steeds meer betaalmiddelen worden, dat je daarmee gaat identificeren. Dus als wallet, ik denk dat je dat in Nederland ook ziet. Albert Heijn is daar ver mee, die heeft het echt als een ecosysteem opgebouwd. Mm. Ja, is dat innovatie? Het bestaat al en anderen volgen. Wij zijn zeker geen voorloper en dat is denk ik ook niet nodig.
Nee, en met een 100 jaar oud merk moet je ook afvragen of het daar moet gebeuren. Ja, ben je behoorlijk hip. Ja. Ja.
Hoe kijken jullie naar social commerce binnen HEMA?
Nou, ik denk dat daar dezelfde vragen zijn waar de ontwikkeling heen gaat. Dus we houden het zeker in de gaten. We zijn heel groot op TikTok. Dus zodra daar inderdaad ook webshops zijn, zullen we daar naar kijken. Maar ook daar is natuurlijk weer de vraagstuk van wie is eigenaar van wat. Dat zit in een ander team. Dus ik ben daar niet degene die daar beslissingen neemt. Maar we hebben echt een fantastisch social team. En winnen daar ook vele prijzen.
Waarom moeten ondernemers bij jou komen luisteren? Straks in Utrecht op de webwinkelvakdagen.
De locatie bedoel je?
Ja, bij jou.
Of waarom?
Waarom moeten ze bij jou komen luisteren?
Nou ja, als je net misschien een beetje getriggerd bent door innoveren, door kleine, slimme, pragmatische keuzes te maken. Dat wil ik wel graag uitlichten. Dus door voorbeelden te geven van de dingen die we gestopt zijn, die we niet hebben gedaan. Ik denk dat ook een rust kan geven. En dat je daardoor eigenlijk je kan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Ik hou er heel erg van om te praten over wat gewoon dicht bij klanten zijn. Je kan elke dag onderzoek doen bij iedereen. Dus daar begint het wel. En dan volgt de oplossing vanzelf wel. Techniek is nooit een doel op zich. Dus dat zal een beetje de lijn van mijn verhaal zijn. Een wijze oude retail bejaarde die toch graag hip wil blijven.
Ja, nou, gefeliciteerd dan alvast, want ik vind het een fantastisch verhaal. Webwinkelvakdagen van 2 en 3 april in de Jaarbeurs in Utrecht. En Carlijn is een van de sprekers, van de vele sprekers. Dankjewel, Carlijn.
Graag gedaan, dankjewel.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Het regent in Namibië. En dan denk je, wat moet ik daarmee? Nou, in Namibië wordt op dit moment gecricket. En cricket is nou precies een sport waar onze gast, die nu aangeschoven is, misschien wel eens wat mee zou kunnen. Of misschien wel zou moeten, als ik als cricketliefhebber bedenk. Maar Carolien van het Hek, welkom.
Dankjewel.
Jij bent van Starp. Ik krijg het bijna mijn strot niet uit, maar aan het eind van dit gesprek, zeker weten wel, Starp. Starp. Leg uit, wat is Starp?
Starp is een sportmarketingbureau, een jong bureau in Nederland. En met Starp proberen wij sportorganisaties te helpen om commercieel sterker te worden.
Juist.
En sportorganisaties in de breedste zin van het woord. Dus dat kunnen de sportbonden zijn, waaronder de cricketbond, om daar het haakje in te maken. Maar dat kan ook een Pieks Padel zijn waar we voor werken, wat niet een bond is. Maar ze hebben wel heel veel padellocaties in Nederland. Dus wat ik zeg, in de breedste zin van het woord.
Ja. En een paar grote sportnamen aan boord. Die dus daar ook echt, maar niet alleen maar omdat ze sporter zijn, maar denk ik ook omdat ze een visie hebben.
Ja, en omdat ze ons kunnen helpen om anders te kijken naar zaken. Ja, ja. Dus het idee is dat wij deze sportorganisaties helpen. Veel meer vanuit een ondernemend, creatief, marketing, communicatieachtig oogpunt. Omdat dat, zijn we achtergekomen, domeinen zijn die niet automatisch gevuld zijn bij bonden. Wat misschien ook logisch is, want die moeten zich heel erg met de ontwikkeling van de sport bezighouden. Maar dat betekent vaak ook dat er wat minder commercieel denken in zit. En dan is commercieel denken makkelijk aangevuld. Maar het is niet zo makkelijk om daar ook nog eens marketing, media, creatie. Dus om meer vanuit een reclame mediabureau-achtige kant deze instanties te helpen.
Daar heb je veel ervaring.
daar heb ik veel ervaring.
Ja. En je bent wanneer precies gestopt bij UM? Was je, je laatste rol was daar baas van UM?
Ja, mijn laatste rol was inderdaad baas van UM. En dat heb ik ruim 4 jaar gedaan. In een co-lead rol trouwens, samen met Yvonne Prins. Dat is in januari tot een einde gekomen. Okay. En toen begon het te borrelen. Ik heb het altijd heel jammer gevonden dat we niet voor grote sportmerken bijvoorbeeld hebben gewerkt bij UM. Prachtige merken, maar geen sportmerken. Nee. En sport is gewoon mijn grootste intrinsieke liefde in het leven. Dus het was een makkelijke gedachte om te denken, hoe kan ik meer sport in mijn leven gaan krijgen, ook met werk.
Ja. Van het Hek, Tom van het Hek is jouw oom.
Ja.
Precies. Jouw vader is broer van Tom en Joep. En jij bent zelf ook hockeyer?
Ja.
Nog steeds?
Nog steeds. Maar wel...
Zij kijkt nu met een veterinnen blik.
Veteraan, hè?
Veteraan, pardon.
Nee, dus inderdaad wel op veteranenniveau inmiddels.
Ja, maar in het eerste gespeeld van?
In het eerste gespeeld van Rotterdam, van Scharwijde en vooral heel erg lang in Hilversum.
Hilversum, maar net niet Oranje?
Nee, jeugd. Aftallen.
Oké. Mooi. Ja, ik kan me zo voorstellen, als je zo gek bent van sport en dat zoveel hebt meegekregen, dat je hart echt gewoon af en toe daaruit knalt werkelijk van alle mogelijkheden die er opeens zijn.
Enorm. Ja. En ik geloof ook echt zo ontzettend sterk in de kracht van sport en wat die kan verbinden tussen maatschappij en commercie. En ik ben dan ook echt verbaasd over de verhalen inmiddels die ik nu in een paar maanden tijd heb gehoord over... begrotingen waar bepaalde bonden mee werken. Versus andere bonden. Over de aan de ene kant soms professionaliteit die er al in zit. Qua beeld. Het opnemen van beeld. Het uitzenden van beeld. Maar dat daar helemaal geen commerciële gedachte nog achter zit. En vanuit mijn achtergrond bij mediabureau kant. Is natuurlijk alles altijd bereik geweest. En voor elk vorm van bereik kon betaald worden.
Ja.
En nu heb je en bereik met sport, maar je hebt ook nog eens de mogelijkheid om dat op veel meer manieren te kunnen laden en veel meer emotie mee te kunnen geven. Want dat is in de basis wat sport is, emotie.
Ja.
Dus ja, ik wil wel graag missionaris zijn om die krachten de wereld in te slingeren.
Ja, mooi.
Zit jij meer in het hele bondencircuit met Starp? Want ik zit naar jou te luisteren, want er zijn natuurlijk aardig wat sportmarketing agencies.
Ja.
House of Sports, ja. Triple Double. Maar ik hoor jou bonden zeggen elke keer.
Ja, ik denk dat wij wat meer, dat het grote verschil is dat wij wat meer aan de, ik noem het zelf, de creërende kant zitten. Dus wij zijn meer bonden aan het helpen om nieuwe proposities te creëren, waardoor ze andere commerciële gelden binnen kunnen halen. En ik denk dat dat een verschil is ten opzichte van een aantal andere bureaus. Waar bijvoorbeeld andere bureaus ook zitten in atletenmanagement of juist in het uitvoeren en het organiseren van een KLM Open of de Grand Prix. Ja. Dat is iets waar wij ons niet zozeer mee bezighouden. Tenzij we een hele nieuwe propositie ontwikkelen waar dat wel bij komt kijken. Maar dan zouden we ook heel goed samen kunnen werken met deze partij.
Ja. We hadden gisteren even telefonisch contact en je vertelde wat over rugby. En ik vond dat zo'n mooi voorbeeld van hoe je dan vanuit jullie benadering naar rugby kijkt. Dus neem ons nog een keer mee in dat pad.
Nou, we zijn dus gevraagd door Rugby Nederland om mee te denken over de sport en hoe we de sport bekender kunnen maken. Heel veel sessies met ze gehad en uiteindelijk kwam daar een heel mooi thema uit. Iedereen verdient een beetje rugby in zijn leven. En dat draait dan dus om de normen en de waarden zoals discipline, respect, sportsmanship, wat heel erg aan rugby hangt. En in plaats van dat we gingen vertellen over rugby, dachten we gaan vertellen over de normen en waarden. Dus we hebben een educatieprogramma, een clinicprogramma ontwikkeld. Zijn we aan het ontwikkelen samen met de Rugbybond. Waarmee we, wat draait om die normen en waarden. En dat willen we juist bij de jeugd gaan onderbrengen. Zodat de jeugd meer bewust wordt van respect, discipline en dat dat ook in de sport kan zitten. En dat willen we dan bij scholen doen, maar ook bij lokale voetbalverenigingen, hockeyverenigingen. Want het is gênant hoeveel wedstrijden er op zaterdag bij de jeugd, bij het voetballen, stil komen te liggen. Omdat er ouders, spelers, scheidsrechters, grensrechters, noem het maar op, in een conflict raken.
Ja.
Dus om daar wat meer uit te leggen over wat discipline en respect in de sport kan betekenen, leek ons een hele mooie manier om toe te voegen aan de sport in plaats van de sport heel erg te veranderen. En dan is het mijn persoonlijke missie. Ik weet niet of er iemand van de ING luistert als hele grote voetbalsponsor. Maar dan zou het natuurlijk prachtig zijn dat zo'n grote voetbalsponsor een deel daarvan in dit programma stopt. Omdat het daarmee nog veel meer lading geeft aan...
En het is echt maar een deeltje eigenlijk. Hè? Als je de verhouding tot wat ze in voetbal stoppen.
Ja.
Natuurlijk, als ze weet ik veel, een miljoen hebben, dan wil je dat miljoen ook hebben. Maar als ze al, weet ik veel, 100.000 hebben, dan ben je ook al...
Is al veel.
Ja,
en dat dus ook daar weer terug naar mijn oude vak. Als ik zag wat we soms in een week aan een campagne bij DPG spendeerden.
Ja.
Daar kunnen vaak bonden van draaien.
Ja, precies. Ja. Glenn, cricket is een sport voor heren, gespeeld door heren. Voetbal is een sport voor heren, gespeeld door wilden. En rugby is een sport voor wilden, gespeeld door heren.
Heren, ja.
Dat is precies wat Caroline hier aan het vertellen is. Want de manier waarop rugbyers met elkaar en met de scheidsrechter en met alles eromheen omgaan. Ook op tribunes waar je gewoon dwars door elkaar zit. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is zo'n andere beleving. En ik kan me heel goed voorstellen als je dat in sport kan krijgen. Ook in de andere sporten. Die normen en die waarden en zo. Dan...
En door deze propositie, door dit programma. Daar kan je ook andere commerciële partijen aan hangen. Commerciële partijen die op zoek zijn om meer een maatschappelijk profiel in hun sponsoring aan te brengen. Daarvan is dit natuurlijk een ideaal voorbeeld.
Nou, is cricket niet bepaald de grootste sport in Nederland. We zijn wel 14
wel
in de wereld.
Wel een fantastische sport.
Ja, het is fantastisch. Maar goed, mijn neefje die zou nu moeten spelen in Namibië. Maar Nederland is 14 in de wereld.
Okay.
Dat zou je niet zeggen als je kijkt naar de Nederlandse cricket sport op dit moment. Hè, hoe er wordt gecricket. Hoe zouden we dan, als we naar jou toe kwamen, Caroline, hoe zouden we dat cricket dan een stap kunnen geven? Of een andere incentive, whatever.
Een andere invalshoek. Waar het mee begint is met een goed gesprek met mensen die verstand hebben van de sport. En dat we kijken naar wat er in het verleden gedaan is en wat wel heeft gewerkt en niet. Ik kan me voorstellen, nu een beetje brainstormend met jullie, dat er voor cricket, als je kijkt nu naar trends die gaande zijn. Eén daarvan is de urban sports. Dus veel meer dingen die ongeorganiseerd gebeuren. Maar die in parken en op pleinen gebeuren met verschillende doelgroepen. Maar ook een andere trend is dat alles korter moet. En sneller moet. En daar is cricket natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Want dat kan dagen duren. Ik ben gewend dat ik vroeger 5 dagen naar een wedstrijd zat te kijken.
Ja.
Daar is natuurlijk al de T20 competitie voor gekomen. En net als bij rugby is daar Sevens voor in de plaats gekomen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, nogmaals vanuit het toevoegen aan de sport. En niet het veranderen van de sport. Dat we op die manier naar een combinatie van zaken zouden kunnen kijken. Dus kunnen we van cricket, de meest populaire parksport van Nederland maken. En op die manier een product ontwikkelen wat in de winkel te koop is. Wat gewoon een bed is, een bal is en een lint wat je neerlegt.
Een paar steums,
precies, een paar paaltjes. Een paar paaltjes. En dat het niet met een stuit moet, maar op een andere manier. Ja. En op die manier maak je er een product van wat verkocht kan worden. Waarmee je en de sport op een laagdrempelige manier populairder maakt. Mm-hmm. Interesse vergroot en op die manier ook een extra verdienmodel kan creëren. Omdat je een product ontwikkelt wat verkocht wordt en waar je marge op kan maken.
Ja, en uiteindelijk dus ook publiek enthousiast maakt voor ook grotere investeerders of grotere sponsors.
Ja,
maar zo werkt het dus bij jullie. Hè? In eerste instantie, je neemt de sport. Je kijkt wat er zou kunnen, wat er al is.
Heeft, ja, gewoon heel erg kijken. Zoals je ook bij een adviesbureau zoals een reclamebureau of een mediabureau kijkt. Wie is je doelgroep? Wat zijn de trends? Waar liggen kansen? Wat is je uiteindelijke doel natuurlijk ermee? En die dingen samenbrengen en dan kijken of we daar tot een nieuwe propositie komen. Of een propositie die misschien al heel lang op de plank ligt. Maar waar zij zelf nooit de kennis en kunde voor hebben gehad om daar iets mee te doen.
Nee.
Dat we die vanuit onze expertise groter gaan maken.
Was wielrennen of schaatsen waar een grote sponsor weer terug is, las ik.
Ja, Rabo is weer terug.
De Rabobank is sowieso terug in de
wielersport.
Ja.
Ja. Ja. Dan jeuken jouw handen, of niet? Of is dat niet de juiste weg?
Ik ben super blij dat de Rabobank dit heeft ingezien. En ze zeggen het ook mooi. Ze hebben een mooi haakje gevonden als in de overheid trekt zich terug. Wij nemen de verantwoordelijkheid om daar een rol in te pakken. Dus dat doen ze PR-technisch doen ze dat hartstikke goed. Enorme bedragen. Er zijn heel veel bonden mee geholpen. Maar het is ook soms in dit soort gevallen. Zitten er ook bonden die daar helemaal niet mee zijn genomen in de overweging. En dan is het toch weer dat de bonden met de grootste bereik, de grootste zichtbaarheid op de NOS, dat die daar het grootste deel van krijgen. Ja. Terwijl de rugbybond misschien, om daar maar blij te blijven, of de cricketbond of de biljartbond met kleinere bedragen veel meer impact zouden kunnen maken met bepaalde programma's. En daar is misschien ook ander type sponsoring voor nodig. Maar dat is juist onze kracht om dan daar proposities van te maken die zo aansprekend zijn voor partijen. Dat ze daar wel in mee moeten gaan.
Ja, mooi. Maar eigenlijk zou dan zo'n grote partij, die zou op het moment dat ze besluiten, oké, we gaan weer in sport of we doen 50% fietsen en 30% hockey, zeg maar wat. Dan zou eigenlijk dus Caroline en het team zouden op dat moment al daarbij betrokken moeten zijn om te kijken van oké, maar hoe kun je daar dan veel meer van maken? Dat niet alleen maar voor de Rabobank of voor een andere sponsor werkt, maar ook voor de maatschappij.
Ja, eens. En uiteindelijk is dat denk ik de rol van het NOC en van Team NL om daar. Maar het is, wij vinden het heel mooi om ervoor te zorgen dat die bonden allemaal een strategie hebben voor de komende jaren. Zodat zij ook concreet funding kunnen vragen voor bepaalde proposities en plannen die ze hebben. Ja. En daar zijn de bonden niet zo goed zelf toe in staat. Of tenminste, excuus, niet allemaal. En dat is waar wij graag bij willen helpen. Om ze een plan te geven, een programma te geven waar ze in de komende jaren hun visie mee kunnen vervullen. En daarmee ook interessant zijn voor funding. Ja. Want als je geen plan hebt, is er niemand die met je gaat samenwerken.
Nee, precies. Ja. Worthy de Jong.
Ja. Ja.
Onze 3x3 basketbal. Jezus. Olympisch kampioen.
Die man kan alles.
Ja. Nou, die zit gewoon tegenover Caroline op kantoor.
Ja,
hè?
Ja.
Nou, hij is ook veel aan het trainen, hoor.
Dat geloof
ik. Is hij nou in Bangkok of zoiets, meen ik? Hoorde ik of een wedstrijd of zo?
Ze gaan binnenkort weer richting Azië. Om daar te gaan spelen. De club. Ja. Competitie begint weer de World
Cup. En een van zijn teamleden gaat ermee stoppen, las ik.
Ja, Arvid.
Ja. Maar zolang hij daar blijft, denk ik, het is een soort van speel, toch? Of?
Ja, hij is ontzettend belangrijk voor het team. En ook voor de nieuwe generatie die daar aankomt.
Maar merk je daar ook een soort van aanwas qua kids die dan op een gegeven moment ook 3x3 gaan doen?
Nou, je merkt daar absoluut wel effect van. Ja. Dus, maar het is natuurlijk, 3x3 is een ongeorganiseerde sport.
Ja.
Het is op commercieel groot niveau is het georganiseerd. Ja. Maar voor de jeugd is het op straatniveau. Maar je hebt fantastische initiatieven die zich daarmee bezighouden. 3x3 Unite is daar eentje van. Ook een partij waar wij mee samenwerken. En zij zijn juist weer in die stedelijke gebieden waar veel jeugd, waar sport een verschil kan maken voor een groot gedeelte van de jeugd. Omdat ze bezig zijn, omdat ze dingen leren. Daar is juist 3x3 weer een hele mooie sport om jeugd te betrekken en dingen te leren.
Cricket in parken.
Cricket in parken.
Ja, maar basketbal op veldjes waar ergens een basket is, weet je wel. En misschien dat die sponsor dan die mobiele baskets kan regelen. Kun je naast het cricketveld ook in het park basketballen? Want...
Ja, of je kan ze helpen om het wat georganiseerder te maken. En dat hoeft misschien niet met hele competitieprogramma's. Maar dat kan al door een app waarin je met pleintjes. Daarom zijn tech startups hier ook denk ik heel handig in. Of heel goed in. Pleintjes in kaart brengen. Ervoor zorgen dat je op een app kan aangeven van joh, wij willen met z'n drieën spelen tegen X, Y, Z. Op die manier ben je data aan het verzamelen. En op die manier ben je ook weer interessant voor commerciële partijen.
Gebeurt ook, hè? Dus je hebt een aantal van die apps waar je gewoon kan aanmelden voor een potje voetbal op een pleintje.
Ja.
Ja. En straks ook golf in dat park. Ik ga helemaal los op de park.
Ja, golven heeft weer...
Par 3 baantje.
Golven hebben we ook, zijn we ook bezig om het hele off-course golven beter neer te gaan zetten. Mm. Dus in Amerika heb je Topgolf. Dat is de nummer 1 datingplek voor de doelgroep 18-30. Waar je vroeger ging bowlen of het terras op ging, ga je hier nu naar de driving range. Ga je ballen rammen met een biertje erbij en een bitterbal. En daarmee hoef je niet die baan op. Dus er worden heel veel drempels weggehaald. Ja. Van je moet je handicap hebben en je moet je...
En je bent 4 uur minstens bezig.
Minimaal, en je moet gelijk die 9 holes. Is dat hele, die driving range ombouwen naar een gamification omgeving.
Ja.
En dan trek je opeens heel Bowling Nederland bedrijfsuitjes, kinderfeestjes. Die trek je allemaal naar die driving range toe. En super interessante ontwikkeling.
Een alternatief voor padel. Want padel is alles aan het overnemen nu. Hè?
Padel is alles aan het overnemen. Dat klopt. Padel, zeggen we ook wel eens, is het nieuwe golf. Waar je vroeger met je zakenrelaties de golfbaan op ging. Ga je nu met je zakenrelaties de padelbaan.
Padellen, ja.
En daarom zijn we ook bezig met een business league voor padel. Dus een zakelijke competitie. Ja.
Caroline van het Hek. Ik ben zo blij dat je met je sporthart bent geland op een plek waar je echt wel... Je bent op een soort trampoline en je vliegt voorlopig weer lekker de lucht in.
Heerlijk.
Blijf lekker vliegen. Dankjewel.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
En dat was het voor vandaag. 2 uur mooie ondernemersverhalen. Dankjewel Glenn. Wat vond je ervan?
Leuk.
Nog een keer?
Leuke verhalen.
Leuke verhalen, ja. Precies. Misschien leren we nog wat volgende week. Want deze aflevering van de Ondernemer Live wordt herhaald op dinsdag 18 maart van 11 tot 1. Ik ben Thomas Hendricks en tot een volgende keer.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.